Mooi zo deze opening en het verhaal van de jongen in Armenië. En dat sluit wel aan waar ik met jullie vanmorgen naar wil kijken. En moed is wel een heel mooi thema. Moed om ook moeilijkheden te ondergaan. Zoals de jongen de moeilijkheden onderging onder de grond, onder de puin. Koud, misschien zonder eten, zonder drinken. Moedig was en zijn vriendjes bemoedigde. Van mijn vader, die komt. Maar ook moedig van die vader, die maar bleef graven in de puin. Met pijn in zijn handen, zonder rust, zonder eten en drinken. En uiteindelijk mochten ze de overwinning vieren, dat ze elkaar weer terugvonden. Dat ging wel gepaard. Met moeite. En ze hadden de moed om daar doorheen te gaan. Vorige week was het Pinksteren. Mooi weer. Het is nu ook weer mooi weer buiten. En de Bijbel gaat ook verder na Pinksteren. Waarschijnlijk hebben jullie vorige week ook bij stilgestaan. Dus ik wil met jullie gaan kijken naar Handelingen 4. Het eerste verhaal na Pinksteren. En ik hoop dat jullie een Bijbel hebben om mee te lezen, want ik ga veel lezen deze morgen. Oh, en ik zei Handelingen 4, maar ik bedoel Handelingen 3. En daar staat in mijn Bijbel: op een dag gingen Petrus en Johannes zoals gewoonlijk omstreeks het 9e uur naar de tempel voor het middaggebed. Op een dag. Gewoon op een dag. Ook zoals ze gewoon waren. Om het 9e uur, waarschijnlijk 3 uur in de middag, gingen ze naar de tempel. En ik vind het altijd mooie verhalen die gewoon beginnen met op een dag. Want dat belooft gewoon iets. Gewoon op een gewone dag. En ik hoop dat het jullie ook en mezelf ook moed geeft. Want op een dag kan er gewoon iets gebeuren. Op een dag kan je gewoon iets ontmoeten. Op een dag kan de dag veranderen in een bijzondere dag. Zo ook deze dag. Men had ook een man die al sinds zijn geboorte verlamd was naar de tempel gebracht. Hij werd elke dag neergelegd bij de poort die de Schone heet, om te bedelen bij de bezoekers van de tempel. Ja, ik ben een beetje een gevoelsmens. Als ik deze tekst voel, dan denk ik: hè? Is dat niet een beetje gemeen? Om bij de Schone Poort, de mooie poort, om daar iemand te brengen die verlamd is. Zo'n tegenstelling. En dan moest hij dan bedelen. Ja, wat doet dat met iemand als je daar moet bedelen? En toen hij zag dat Petrus en Johannes de tempel wilden binnengaan, vroeg hij om een aalmoes. En Petrus richtte zijn blik op hem, evenals Johannes, en zei: kijk ons aan. De bedelaar keek naar hen op in verwachting iets van hen te krijgen. Maar Petrus zei: geld heb ik niet, maar wat ik heb, dat geef ik u. In de naam van Jezus Christus van Nazareth, sta op en loop. En hij, Petrus, pakte hem bij de rechterhand om hem overeind te helpen. En onmiddellijk kwam er kracht in zijn voeten en enkels. Hij sprong op en hij begon te lopen. Dus deze man die kijkt op, een bedelaar die keek niet, die was nederig. Dan moest je eigenlijk je waardigheid afleggen om te smeken om iets te krijgen. Dat doet iets met wie je bent, met je waardigheid, met je man zijn. En dan komt daar Petrus. Die zegt: kijk me aan. Hé, op een dag zegt er iemand: kijk me aan, er is contact. En deze man reageert op Petrus en hij reageert in geloof. Hij neemt de moed om de woorden van Petrus ook serieus te nemen. En als Petrus hem dan de hand toereikt, dan pakt hij die hand. En als Petrus hem overeind trekt, dan probeert hij ook om mee te komen. En tot zijn verbazing springt hij op en hij ging lopen. Nooit geleerd, nooit geoefend, wel gezien bij anderen. En nu kan hij het zelf. En daarna ging hij samen met hen de tempel binnen, lopend en springend en godlovend. En alle tempelbezoekers zagen hem lopen en hoorden hem godloven. En ze herkenden hem als de bedelaar die altijd bij de tempelpoort had gezeten. En waren buiten zichzelf van verbazing over wat er met hem was gebeurd. Als ik dit stukje lees, dan zie ik het als het ware voor me. En dan proef ik het leed, het verdriet van deze man en van misschien zijn familie. En ook van de cultuur, want als je daar verlamd of blind was of je had iets, dan werd dat vaak nog gezien als een straf van God. Je zou wel iets gedaan hebben waardoor dat je dit verdiend hebt. Eigenlijk hoorde deze man er niet helemaal bij. En als hij dan Petrus ontmoet heeft, dan mag hij de tempel in en dan mag hij God loven. Hij hoort erbij. En die bedelaar klampte zich aan Petrus en Johannes vast, terwijl de hele menigte stom verbaasd rond hen samenstroomde in de zuilengang van Salomo. En toen Petrus dat zag, richt hij het woord tot het volk. Israëlieten, waarom bent u zo verbaasd? Waarom staat u ons aan, alsof hij in onze eigen kracht of vroomheid te danken is dat deze man weer kan lopen? Dit kon gebeuren omdat de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob, de God van onze voorouders, aan Jezus zijn dienaar de hoogste eer heeft bewezen. Hier zegt Petrus, God de Vader bewijst eer aan Jezus, doordat Petrus in de naam van Jezus deze man hielp om weer te komen op zijn benen, zodat hij kon lopen. Het is de kracht die is in de naam van Jezus. En dan vertelt Petrus verder. Het is deze Jezus die door u is uitgeleverd en verstoten. Ook toen Pilatus bereid was hem vrij te laten. U hebt de heilige en de rechtvaardige verstoten en geëist dat een moordenaar gratie verleend zou worden. Hem die de weg naar het leven wijst, hebt u gedood. Maar God heeft hem uit de dood te doen opstaan. En daarvan getuigen wij. Nou, dit zijn wel even een stelletje moedige woorden op een rij van Petrus. Die zomaar even klats, boem, al die verbaasde mensen gewoon recht voor zijn raap zegt. Want dit kan gebeuren door de naam van Jezus. Ja, diezelfde Jezus die jullie gedood hebben. Zelfs onze vijand Pilatus het niet wilde, jullie wilden het. Nou, incasseren maar. En dan gaat hij verder vertellen. Het komt door zijn naam en door het geloof in zijn naam dat deze man die u hier voor u ziet en die u kent kan lopen. Het geloof dat Jezus schenkt heeft hem in aanwezigheid van u allen gezond gemaakt. Nou, voorbeeld dat het geloof in Jezus, dat kracht heeft. En zij worden als getuigen opgeroepen. Jullie hebben het allemaal gezien. Jullie zijn allemaal hier de tempel binnengekomen. Je hebt hem allemaal zien zitten. En kijk eens, hij loopt. En dan gaat Petrus verder. Volksgenoten, ik weet dat u uit onwetendheid hebt gehandeld, evenals uw leiders. Zo heeft God echter in vervulling doen gaan wat hij bij monden van alle profeten had aangekondigd. Dat zijn Messias zou lijden en sterven. En hier zien we dan eigenlijk dat Petrus al een balans aangeeft. Dat Jezus de Messias, waar het grote wonder door gebeurd is, dat hij ook moest lijden en sterven. Dus niet alleen de grote overwinning, maar ook lijden en sterven. En Jezus had de moed om te lijden en om te sterven. Nou, dan gaat Peter ze oproepen. Wend u af van uw huidige leven. Keer terug tot God om vergeving te krijgen voor uw zonde. En dan zal de Heer een tijd van rust doen aanbreken. En zal hij de Messias zenden die hij voor u bestemd heeft. Dat is Jezus. Die in de hemel moest worden opgenomen tot de tijd aanbreekt waarvan God van oudsher bij monden van zijn heilige profeet heeft gesproken en waarin alles zal worden hersteld. In die tijd leefden ze nog in de verwachting dat na de hemelvaart van Jezus dat een hele korte tijd zou zijn. Dat na een hele korte tijd Jezus terug zou komen. Vandaar dat Peter hier ook zegt, hè, de Messias die gaat komen voor jullie. Ja, wij weten inmiddels dat die generatie er niet meer is. En vele generaties daarna hem ook niet gezien hebben. Waardoor je nu wel zou kunnen hebben van, ja, gaat hij nog wel komen? Maar toen dachten ze nog van, dat duurt een paar weken, misschien een paar maanden. Maar dan komt Jezus weer terug. En Petrus gaat verder vertellen. Mozes heeft al gezegd, de Heer uw God zal in uw midden een profeet zoals ik laat opstaan. Luister naar hem en alles wat hij u zal zeggen. Hè? Luister naar Jezus. En wie niet naar deze profeet luistert, zal uit het volk gestoten worden. Samuel en alle profeten na hem hebben deze tijd aangekondigd. U bent erfgenaam van de profeten. Met uw voorouders heeft God zijn verbond gesloten toen hij tegen Abraham zei, in jouw nageslacht zullen alle volken op de aarde gezegend worden. God heeft zijn dienaar allereerst voor u laten opstaan en hem naar u gezonden, om ieder van u die zich afkeert van zijn slechte daden te zegenen. Dat is eigenlijk prachtig mooi, wat Petrus hier rondbazuint. Hij bazuint woorden van herstel. Dat is het evangelie. Petrus heeft de moed om de vinger op de zere plek te leggen. Jullie hebben Jezus gekruisigd. Maar hij vertelt ook, hey, als je in deze Jezus gaat geloven, dan is er herstel, dan is er vergeving. En dan komt er een tijd van heling en een tijd van rust. Want er is vergeving. Een schitterende boodschap, de kracht van het evangelie. En terwijl Petrus en Johannes de menigte nog toespraken, kwamen de priesters, het hoofd van de tempelwacht en de Sadduceërs op hen af. Hevig ontstemd omdat ze het volk ontrichtten en de opstanding uit de dood verkondigden op grond van wat er met Jezus was gebeurd. Bam! Blijde boodschap. De moed om de vinger op de zere plek te leggen. En direct is daar de weerstand. Wat hier heel opvallend is, is dat het niet de Farizeeërs zijn, waar Jezus steeds ruzie mee had, maar dat het de Sadduceeërs zijn. En misschien herinner je dat Jezus één keer ook een gesprek had met de Sadduceeën over de man, of over de vrouw die een man had met 6 broers, waar al die broers van stierven, en dat ze kwamen met de vraag van ja, en als ze nu al in de hemel komen, met wie is die vrouw dan getrouwd? Want de Sadduceërs die geloofden niet dat er een leven na dit leven was. Die geloofden niet in de opstanding van de dood. Ja, en dan staat Petrus te bezuinen. Jezus is opgestaan uit de dood. Nou, dat maakte ze zo boos. Want toen Jezus, het is wel grappig om te weten, toen Jezus hun de mond snoerde en gewoon zei van jullie hebben de wet niet goed gelezen, want er staat God is de Vader van Abraham en Jacob en niet was. Dus hij is een levende God. En toen wisten ze niets te zeggen. En dan staat er zo'n opvallend zinnetje, Matthäus 22, dat de Sadduceërs en de Farizeeërs, die eigenlijk ook elkaar betwisten, die vinden elkaar. Want de Sadduceërs die wisten, de Farizeeërs hebben een hekel aan Jezus en wij hebben nu ook een hekel aan Jezus. En met elkaar hebben ze Jezus opgeruimd. En dan zie je hier dat Petrus en Johannes en de discipelen, die krijgen met name ruzie met de Sadduceërs. Die kunnen het niet hebben dat Jezus uit de dood is opgestaan. Maar daarachter zit natuurlijk gewoon de geestelijke strijd in de hemelse gewesten. Dat Satan, de vijand van God, natuurlijk niet wil dat deze boodschap die mensen bij God brengt, dat die verkondigd wordt, dat die rondgebezuind wordt. Nou, dan komt er een heftige strijd en dan is er echt veel moed nodig, mensen. Ze grepen hen vast en zetten hen gevangen tot de volgende dag, omdat het al avond was. Maar van degene die naar de toespraak hadden geluisterd, bekeerden velen zich, zodat het aantal gelovigen groeide tot ongeveer 5000. En de volgende dag kwamen de leiders, de oudsten en de schriftgeleerden bijeen in Jeruzalem, samen met Annas, de hoge priester, Caiaphas, Johannes en Alexander en alle die tot de hoge priesterlijke familie behoorden. Nadat ze Petrus en Johannes in het midden hadden doen plaatsnemen, begonnen ze het verhoor met de vraag, en dat is belangrijk, door welke kracht of in wiens naam hebt u die daad verricht? Zij denken, hoe kan dat nou? Hoe krijgen die mannen dat voor elkaar? En ze stellen eigenlijk een hele open vraag. Dat is wel de laatste open vraag trouwens. Maar ze beginnen hier wel met een open vraag. Door welke kracht of in wiens naam hebt u deze daad verricht? En Petrus, ja natuurlijk Petrus, altijd Petrus, haantje de voorste. Die antwoordt, vervuld door de Heilige Geest. Leiders van het volk en oudsten, nu wij vandaag werden verhoord omdat we een zieke hebben geholpen. En nu ons wordt gevraagd hoe het komt dat hij genezen is. Dient u allen en het hele volk van Israël te weten dat deze man hier gezond voor u staat dankzij de naam van Jezus. Jezus Christus uit Nazareth, die door u gekruisigd is, maar die door God uit de dood is opgewekt. Jezus is de steen die door u, de bouwlieden, vol verachting is weggeworpen, maar die nu een hoeksteen is geworden. Door niemand anders kunnen wij gered worden. Want zijn naam is de enige op aarde die de mens redding biedt. Om het maar even strak neer te zetten. Als je het dan wil weten door welke naam, dan zetten we het ook gelijk even heel strak neer. Petrus heeft wel moed om dat te doen. En toen de leden van het Sanhedrin zagen hoe vrijmoedig Petrus en Johannes optraden en begrepen dat het gewone, ongeletterde mensen waren, stonden ze verbaasd. En ze realiseerden zich dat deze beiden in Jezus' gezelschap hadden verkeerd. Maar omdat de man die genezen was bij hen zagen staan, konden ze niets tegen de woorden inbrengen. Ja, het bewijs was daar. En nadat ze hen bevolen hadden de raadzaal te verlaten, overlegden ze met elkaar. Ze zeiden, wat moeten we met hen doen? Voor alle inwoners van Jeruzalem is het duidelijk dat ze een wonder hebben verricht. Wij kunnen het niet ontkennen. En ik denk dan, ja, waarom zou je het ontkennen? Wat speelt er nou dat je een wonder ziet gebeuren en dat je de neiging hebt om het te ontkennen? En ik vraag mezelf dan af, hé, waar heb ik dat? Dat God iets doet en dat ik de neiging heb om het misschien te verklaren. Als toeval. Of iemand wordt genezen, ja, goede medicijnen of weet ik van wat. Soms een risico. En hier zie je dat ook gebeuren. En dan komt hun motief. Maar om te voorkomen dat het gerucht zich nog veel verder onder het volk verspreidt, moeten we hen waarschuwen met niemand meer over Jezus te spreken en hun te verbieden zijn naam nog te gebruiken. Ik wil dus de naam, de enige naam waardoor we gered kunnen worden, waardoor er genezing is, mag niet meer gebruikt worden. Die Sadduceërs die wilden hun eigen leer, omdat er geen opstanding uit de dood is, die wilden ze als het ware vasthouden, ten koste van de wonderen die ze zagen, om maar hun eigen macht, hun eigen leer te kunnen vervolgen. En daar past de naam van Jezus niet in, omdat hij er haaks tegenover staat. En ze riepen hen terug en bevalen de naam van Jezus op geen enkele manier meer te gebruiken en het volk niet meer over hem te onderrichten. En dan komt er een heel moedig antwoord. Maar Petrus en Johannes zeiden, kunnen we tegenover God verantwoorden om wel naar u te luisteren en niet naar hem? Oordeelt u zelf. Wij moeten immers wel spreken over wat we gezien en gehoord hebben. En na hen nogmaals dreigend te hebben toegesproken, lieten ze hen vrij, want ze wisten niet hoe ze hen konden straffen, nu de mensen God loofden en eerden om wat er was gebeurd. En een toevoeging, de man die zo wonderbaarlijk was genezen, was namelijk meer dan 40 jaar verlamd geweest. Ik weet niet hoe het bij jullie is, maar ik ben niet zo moedig. Ik heb ontzag voor Petrus, een man die uit de boot stapt, over water loopt. Een man die dan toch roept, Heer, u bent de Messias. Een man die toch roept en die het ook vast van plan was. Heer, als u dan moet sterven, dan ben ik erbij. Hij kon het niet volbrengen, maar had het wel voorgenomen. Hij had wonderen gezien. En ik weet niet hoe het met jullie is. Ik heb ook meerdere keren wonderen gezien. We waren een keer met een groep aan het zingen en God aan het aanbidden. En plotseling stort er één vrouw ter aarde. En ik zag haar en ik zag de kleur van haar gezicht. En de kleur van het gezicht was als de kleur van een dode. En een collega van me zei van, Kees, het is haar hart. Ze was verpleegkundige. Ik had er niet over nagedacht, we waren aan het zingen. En voordat ik wist wat ik deed, zei ik, kom terug in Jezus' naam. En ze kreeg kleur op haar gezicht en haar ogen draaiden terug, want haar ogen waren helemaal weggedraaid. Ik zag haar ogen weer komen. En even later, hulp, ging ze weer. Dus ik zei nog een keer, kom terug in Jezus' naam. En de ogen draaiden weer bij. En ze kreeg iets meer kleur, begon te zweten. En we vroegen haar, wat is er? Zegt ze, ja, ik voel mijn hart, maar ik heb een keer gezegd, ik wou dat mijn hart stopte. Want dan ben ik van alle ellende af. Dus heeft die woorden herroepen. We hebben die macht verbroken. Deze vrouw leeft. Later hoorde ik op een BHV-cursus, als er iemand zo ter plekke ter aarde stort, 10% kans, als je op tijd erbij bent. Een wonder. Een tijdje later was er een vrouw. Die kwam tot herstel. Die kwam tot genezing. Jaren geworsteld. Met diepe pijn. Met diepe verwonding. Ze leerde de Heer kennen. Stap voor stap kwam ze tot innerlijk herstel. Tot het moment dat de kanker werd geconstateerd. En dat ging snel. En ze zei tegen me, Kees, wil je voor me blijven bidden? Wil je blijven doen wat je denkt dat goed is? Zelfs als het vreemd is. Ik heb het haar beloofd. En ze overleed. Ze lag opgebaard in de kist en keek naar haar. En ik had de indruk, als ik nu zeg, sta op in Jezus' naam, zou ze zomaar uit die kist kunnen komen. En ik durfde het niet. Er stonden mensen omheen. En wat moet je zeggen als het niet gebeurt? Ik had niet de moed om dat stukje lijden te ondergaan op dat moment. Dat zijn diepe dingen. Petrus en Johannes, die worden vrijgelaten. En ze gingen terug naar de leerlingen en vertelden wat de hoge priesters en de oudsten hadden gezegd. En toen de leerlingen dat hoorden, riepen ze God eensgezins aan met de woorden. Ze werden gewoon bedreigd, geïntimideerd. U hebt bij monden van de Heilige Geest tot onze voorouders David, uw dienaar, gezegd. Waarom snoeven de volken, beramen volkstammen zinloze plannen? Koningen van de aarde zijn aangetreden en heersers spannen samen tegen de Heer en zijn gezalfde. Oftewel, machtige mensen snoeren hun de mond. Maar dan vers 29, dan gaan ze bidden. Wel nu, Heer, sla ook nu acht op hun dreigementen en stel ons, uw dienaren, in staat om vrijmoedig over uw boodschap te spreken door ons bij te staan, zodat de zieken genezing vinden en er tekenen en wonderen gebeuren in de naam van Jezus, uw heilige dienaar. Ze worden de mond gesnoerd en ze bidden een gebed om met vrijmoedigheid het woord rond te mogen bazuinen. En toen ze het gebed geëindigd hadden, begon de plaats waar ze waren te beven. Ze werden vervuld met de Heilige Geest en ze spraken vrijmoedig over de boodschap. En dan ontstaat er een gemeenschap. Wat we allemaal zo mooi vinden, die eerste gemeente. Maar die eerste gemeenschap stond wel onder druk. Ze leden onder de machthebbers. Ze leden onder de dreigementen. Maar de apostelen, vers 33, bleven met grote kracht getuigen van de opstanding van de Heer Jezus. Dan komt het hele verhaal van Ananias en Safira. In hoofdstuk 5 gaat het dan verder, vers 12. De apostelen verrichtten vele tekenen en wonderen onder het volk. Hoewel ze onder druk stonden, dat ze bedreigd werden, zie je dat er veel wonderen en tekenen waren en dat er veel gelovigen waren. En veel mensen durfden zich niet bij hen aan te sluiten. En toch groeide de gemeente. Want in vers 14 staat, steeds meer mensen gingen in de Heer geloven. En dan staat er iets bijzonders in vers 15. Ze legden zelfs zieken op draagbedden of matrassen buiten op straat, in de hoop dat er tenminste een schaduw van Petrus, wanneer hij voorbij kwam, op een van hen zou vallen. En dan waren ze genezen. Alleen al van de schaduw. En ook van de steden rondom Jeruzalem stroomden de mensen toe. Ze brachten zieken mee. En mensen die door onreine geesten gekweld werden. En alle werden genezen. De discipelen hadden de moed om de boodschap rond te blijven bezuinen. En er vindt als het ware een opwekking plaats. Steeds meer mensen van steeds verder komen naar hen toe. Maar dan neemt ook het lijden toe. Dan neemt ook de druk toe. Want daarop besloten de hoge priester en zijn medestander, de Sadduceeën, in te grijpen. Vervuld van jaloezie als ze waren, lieten ze de apostelen gevangen nemen en opsluiten. Maar 's nachts opende een engel van de Heer echter de deuren van de gevangenis en bracht hen naar buiten en zei, ga naar de tempel en spreek daar tot het volk over alles wat dit nieuwe leven aangaat. Goeiedag, wat een moed. Zie dit op je in zitten werken, wekken van... Je staat onder dreigementen, dan word je gepakt, in de gevangenis gestopt. Dan word je gered uit de gevangenis en dan denk je, nou, weet je wel, tijd om onder te duiken. Ja, niks tijd om onder te duiken. Ze krijgen de opdracht, ga naar de tempel en ga die boodschap weer rondbezuinen. En ze doen het ook. Nou, de apostelen geven dan gehoor, gaan dat doen. Ja, dan volgt er een stukje, ik ga het niet helemaal lezen. Maar dan gaan de Sadduceeën en de hoge priesters, die gaan gewoon naar de tempel en dan wordt de cel geopend. En lege cel, ken dat nou? Wat is hier gebeurd? Deuren dicht, wachten staan er, maar geen discipelen. Hé, ken dat nou? Waar zijn ze? Gaatje gegraven, net als de Daltons? Nee, niks te zien. Waar zijn die mensen? En ze snappen er echt helemaal niks van. En dan komt er een bericht. Hey, zoeken jullie de discipelen? Ja, die zaten in die cel, maar ze zijn er niet meer. Hebben jullie ze gezien? Ja, die staan in de tempel. Hé, tempel? Hoe kan dat nou? En wat doen ze daar? Ja, vertellen over Jezus en dat hij opgestaan is. En ze denken, oh, dit is toch een beetje, dit gaat onze invloed een beetje te boven. We moeten iets voorzichtiger zijn. En we moeten ook het volk even niet te boos maken, want hier gebeurt iets vreemds. En dan gaan ze netjes vragen. Beste discipelen, we willen met jullie in gesprek, willen jullie meekomen? Nou, dat gebeurt. Ze nemen de, vers 27, de apostelen mee, een leiding voor het Sanhedrin. En de hoge priester begon het verhoor met een vraag. Nou, ik zie het niet zozeer een vraag, dat is geen open vraag. Maar hebben wij jullie niet nadrukkelijk verboden die naam van Jezus nog te gebruiken en onderricht over hem te geven? En toch verspreidt u die leer in heel Jeruzalem. En wat jullie ook doen, jullie stellen ons aansprakelijk dat wij Jezus vermoord hebben. Nou, dat is niet echt een vraag, het lijkt meer op een aanklacht. Maar goed, weet je gelijk waar je aan toe bent. En Petrus, op dit moment vol moed met de andere apostelen, die zeggen van, men moet God meer gehoorzamen dan mensen. De God van onze voorouders heeft Jezus weer tot leven gewekt, nadat u hem vermoord hebt. Dus Petrus doet er ook een schepje bovenop. Eerst begint hij met gekruisigd en gedood en nu gewoon vermoord. Ze zetten het op scherp. En dan vertelt hij dat God hem uit de dood heeft opgewekt. Plaats gegeven aan de rechterhand. Al die Sadduceeërs natuurlijk weer kwaad, want die geloven niet in een leven na het leven. Dan gaat Petrus nog eens zeggen dat Jezus aan de hand naast God op de troon zit. Ja, boos worden ze ervan. En dan gaat Petrus eens door, die stopt niet. Die zegt, daarvan getuigen wij. En daarvan getuigt de Heilige Geest, die God geschonken heeft aan wie hem gehoorzamen. Nou, dan is de maat vol. En toen de leden van het Sanhedrin dit hoorden, ontstaken ze in woede en wilden ze de apostelen ter dood brengen. Maar toen stond er een van hen op, een fariseer, Gamaliel. Volgens mij zat ook de leermeester van Paulus en die zegt van, ho, 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 volgens mij moeten we hier wijs zijn. Want als dit mensenwerk is, dan stopt het vanzelf. Maar als dit werk van God is, wees dan voorzichtig. Want misschien strijden we wel tegen God. En dat vinden ze een wijs besluit. Maar desondanks zijn ze zo kwaad. Vers 40. En ze riepen de apostelen weer binnen en lieten hen geeselen. Dat is nogal niet wat. Als je gegeeseld wordt. Heel je rug opengeslagen. En ze krijgen weer het bevel. De naam van Jezus niet meer te gebruiken. En ze worden vrijgelaten. En dan staat er een vers, daar kan ik niet zo goed bij. Misschien jullie wel, hoop ik. De apostelen verlieten het Sanhedrin. Verheugd. Dat ze waardig waren bevonden om deze vernedering te ondergaan omwille van de naam van Jezus. Die ze rondgezuind hadden. In plaats van klagen dat hun rug zo'n pijn deed naar die geesteling, dat ze onrechtvaardig waren behandeld, zijn ze blij. En zijn ze blij dat ze een stuk lijden mochten ondergaan, net als Jezus. Want die was ook gegeeseld. En ze bleven dagelijks onderricht geven in de tempel of bij iemand thuis. En gingen door met het verkondigen van het goede nieuws, Jezus de Messias is. Ze stoppen niet. Niet in de tempel, niet aan de huizen. Ze gaan door. Ik stop hier. Ik heb de neiging om heel Handelingen door te gaan. Want dit is het patroon. Wat je constant ziet na Pinksteren. Overwinning, maar ook lijden. Deze mannen hebben heel veel moed om een stuk lijden te ondergaan. Waarschijnlijk kennen ze de uitdrukking die wij ook hebben van zonder strijd geen overwinning. En hier zou je kunnen zeggen zonder lijden geen overwinning. Dames zeggen meestal zonder wrijving geen glans. Komt op hetzelfde neer. En ik heb hierover over nagedacht. Want dat stukje raakte me. Dat zelfs de schaduw van Petrus voldoende was dat mensen tot herstel kwamen. Dat mensen genezing vonden. En dan denk ik, waarom zie ik zo weinig wonderen in mijn leven? En het confronterende in het voorbereiden was dat ik ook dacht van, waarom heb ik zo weinig moed? En waarom lijd ik zo weinig? En zou daar een verband tussen zitten? Jan, wil je even het plaatje laten zien? En dat is tegelijkertijd een vraag die ik na dit stuk bij jullie neer wil leggen. Oh, hij is niet zo duidelijk, zie ik. Hier staat een, eigenlijk hoe ik het dacht, hè. Lijden, Petrus heeft veel geleden, hier staat Petrus onder. Dit is de tabel van Lijden. En Petrus dacht ook vaak heel groot. Veel wonderen, maar het lijden dat ging hij soms ook uit de weg. En ik denk, nou, ik ben daar een graadje erger in. Ik wil wel alle wonderen, maar het liefst niet lijden. Zo moedig ben ik niet. Wat zou mijn ideaalplaatje zijn? Wel alle wonderen, wel iedereen waar ik voor bid. Genezing en herstel en bevrijding en vernieuwing. En ieder waar je het evangelie uitlegt, die neemt het aan. Dat is mijn ideaal. Maar daarvoor lijden, liever niet. Hoe zit dat bij Jezus? Volgende plaatje. Toen dacht ik, Jezus, die wilde voor 100% lijden, want hij gaf zijn leven. Volledig. En bij Jezus staat dan geschreven, iedereen die bij hem kwam en iedereen waar Jezus voor bad, werd genezen. Die werd hersteld. Alle ziekte kon hij genezen. En dan denk ik, hey, hoe zit dat bij Petrus? En dan zie ik, ja, Petrus was anders dan Jezus, maar deed wel heel veel wonderen. Maar wist ook best wel veel te lijden. Dan denk ik, nou, als ik dat heel eerlijk neerzet, en hier sta ik, dan denk ik, nou ja, een klein beetje lijden, dat kan ik hier en daar ook nog wel vinden. En een enkel wonder ook hier en daar, maar dat is maar minimaal. Maar het lijkt wel of dat daar een verband tussen zit. Als je veel wil lijden, dat er ook veel herstel zichtbaar is. Maar dat het niet kan dat er veel herstel zichtbaar is. Zonder dat je ook de moed hebt om daar een offer voor te brengen. Volgende plaatje. Ik heb hier de gemeente de Bezuin neergezet. En de vraag. Wat zou er hier in de gemeente gebeuren? Als jullie met elkaar, 100% is wel erg veel. Maar gewoon zomaar. Stel, jullie ergens in de buurt van de 75% de moed hebben om te lijden. Zoals Petrus en de discipelen de moed hebben om op te staan tegen de Sadduceërs en te lijden. Wat zou daar gebeuren? Misschien klopt dit verband helemaal niet. Jullie zijn mans genoeg om daar zelf mee aan de slag te gaan. Maar ik zie wel een overeenkomst. En wat ik jullie toewens, is eigenlijk het leven van de eerste gemeente. Het leven van de eerste gemeente is dat ze heel veel samen deden. Maar ze werden ook vervolgd. Want Handelingen 8, na de dood van Stefanus, barstte de vervolging los. Er worden mensen gedood en in de gevangenis gesleurd vanwege hun geloof. Maar dan barst ook de groei van de kerk los. Want dan komt de vervolging en de verspreiding. En iedereen die overal heen verspreid wordt, vertel daar weer in zijn huis, of weer die tegenkomt, de blijde boodschap over de naam van Jezus. Ze bezuinen het overal rond waar ze komen. Ze kunnen de mond niet houden. En waar gedacht werd om dat groepje mensen tot zwijgen te brengen, is hetzelfde als dat je vuur probeert te doven met water. Het spat alle kanten op. Het vuur wordt groter. Dat is eigenlijk wat ik, de boodschap die ik voor jullie vanmorgen heb. Het is na Pinksteren. Ik wens jullie heel veel moed toe. Ik hoop dat jullie moediger zijn, moediger durven zijn, als dat ik ben. Ik wil voor jullie bidden. Ja, Vader in de hemel, ik wil u zo bedanken dat u Jezus eert door te luisteren naar de naam van Jezus. En als er in zijn naam gebeden wordt, dat er kracht aan verleend wordt, dat lamme mensen weer lopen, dat ze springen en dat ze u eren. En Jan begon vanmorgen met moed. En dan bid ik, Heer, geef ons moed. Geef deze gemeente moed. Deze gemeente met die prachtige naam, de Bezuin. Heer, geef ze moed om in de naam van Jezus rond te bezuinen. Dat er redding, dat er genezing, dat er herstel is. Geef hen moed om rond te bezuinen. Dat er een leven na dit leven is. Een tijd van rust. Een toekomende tijd. Samen met God, met Jezus en met de Heilige Geest. Heer, geef hen moed om te doen waarvoor ze geroepen zijn. En breek in de naam van Jezus iedere verhindering, iedere leugen en iedere band die dat tegenhoudt. En laat ze zijn als een Petrus en Johannes, die niet te stoppen waren. En die doorgingen met het verkondigen van de naam van Jezus. Met het verkondigen dat er vergeving is voor wat er misgegaan is. En dat er een herstel is. Een eeuwig herstel. Heer, zegen deze gemeente. In Jezus' naam. Amen.